Laten we met elkaar het derde hoofdstuk lezen van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 18. Thessalonicenzen hoofdstuk 3, het laatste hoofdstuk van deze tweede Thessalonicenzen brief. Voorts, broeders, bid voor ons dat het woord des Heren snelle voortgang mag hebben en verheerlijkt worden, evenals bij u. En dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen, want trouw vindt men niet bij allen. Maar welgetrouw is de Heere die u sterken zal en u bewaren voor de boze. En wij vertrouwen in de Heere van u dat gij hetgeen wij u bevelen niet alleen doet, maar ook zult doen. De Heere neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. Maar wij bevelen u, broeders, in naam van de Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van elke broeder die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overleveringen die gij van ons ontvangen hebt. Gij weet in mezelf hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, noch gegeven brood bij iemand hebben gegeten, maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht om niemand van u lastig te vallen. Niet dat wij geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. We horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en vermanen wij hen in de Heere Christus dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. En gij, broeders, wordt niet moede te doen wat goed is. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, omdat hij beschaamd wordt. Houd hem echter niet voor een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. En hij, de Heere des vredes, geven u de vrede voortdurend in elk opzicht en de Heere zijn met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief, zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Tot zover dit laatste hoofdstuk, deze laatste woorden van Paulus aan de gemeente van Thessalonica die hij zo ontzettend lief heeft. Vanaf vers 1 tot en met 4 vinden we eerst dat Paulus een gebedsonderwerp bij hen neerlegt. Hij vraagt aan hen te bidden voor hen, voor Paulus en Silas en Timotheus, dat waren de drie die hier deze brief geschreven hebben, die ook onderweg waren om het evangelie te brengen. En hij vraagt hen met name te bidden voor een snelle voortgang van het woord des Heren. Een snelle voortgang van het woord des Heren. Het heeft eigenlijk alles te maken met dat het woord van God van de ene plaats naar de andere plaats gebracht wordt. Nou, het begon in Jeruzalem. Het ging door naar Samaria, het ging door naar Antiochië, het kwam in Macedonië terecht, het kwam in Griekenland terecht, het kwam in Rome terecht, het woord kwam in Noord-Afrika terecht, waar een hele grote, belangrijke gemeente ontstond, de hoek van Tunesië. Er is een hele grote kerkelijke gemeenschap geweest. Het evangelie kwam in India terecht, waarschijnlijk door de apostel Thomas. En je ziet dat het evangelie vanuit Jeruzalem heel snel in enkele decennia wereldwijd verspreid werd. Waarom zou er zo'n haast mee gemoeid zijn? Er staat dat het woord des Heren snelle voortgang mag hebben. Er zat haast achter. Nou, misschien heeft dat te maken met datgene wat Paulus zegt in het tweede hoofdstuk, vers 7, waar hij zegt over de komst van de antichrist en het moment dat het woord eigenlijk niet meer verkondigd zal kunnen worden. En dan zegt Paulus in vers 7 van 2 Thessalonicense 2, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Dus met andere woorden, mensen, we hebben niet veel tijd meer. Nou ja, we weten dat er inmiddels ook wel heel wat jaren aan voorbij gegaan zijn. Maar zowel in de tijd van Paulus als elke keer opnieuw zie je weer de boodschap van God heeft haast. We kunnen niet aarzelen wat dat betreft. Het heeft, je zou kunnen zeggen, het heeft de hoogste prioriteit. Dat het woord van God een snelle loop mag hebben. Ik vind het zo mooi dat er in, dat is dan een tekst die komt uit Jesaja, maar ik vind het zo mooi dat Paulus zegt in Romeinen 10 vers 15, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Nou, ik hoop dat het evangelie ook door uw voeten een snelle loop mag hebben. Dat ook op de plaatsen waar u komt het evangelie gebracht mag worden. Niet zomaar als een woord, maar er staat ook zo mooi dat het woord des Heren aan de ene kant een snelle voortgang mag hebben. En aan de andere kant staat er dat het woord ook verheerlijkt worden. Nou, en de letterlijke betekenis van het woordje dat het woord ook verheerlijkt worden, heeft te maken dat het woord ook werkelijkheid wordt, zichtbaar wordt. Dat het ook ja, tot zijn doel mag komen. Nou, en dat is inderdaad gebeurd, hè? Zo, hij zegt evenals bij u. Nou, hoe kwam dat woord dan tot verheerlijking in Thessalonica? Nou, u kunt dat vinden, dan gaan we nog even terug naar een van de eerste keren dat we over deze brief spraken. Kunt u vinden in vers 5 van het eerste hoofdstuk. 1 Thessalonicense 1 vers 5, daar staat. Dat deze evangelieprediking, toen deze prediking in Thessalonica kwam, dan staat er in vers 5, niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Dat staat in 1 Thessalonicense 1 vers 5. Dat is dat het woord van God niet in woorden komt, maar in kracht. Er staat zo duidelijk in Hebreeën 4 vers 12, het woord van God is krachtig. Het woord van God is krachtig. Er staat zelfs in Jeremia, het woord van God is als een hamer die steenrotsen verpulvert. We moeten niet, we moeten echt daarvan doordrongen zijn dat het woord van God krachtig is. En veel meer kan doen dan mensenwoorden. Het woord is krachtig, het woord is de Heilige Geest, want de Heilige Geest heeft zichzelf erin gelegd. Het is vol van de geest en het woord van God is grote volheid. Nou, dat is wat hier staat, dat het woord van God een snelle voortgang mag hebben, maar ook verheerlijk mag worden in ons midden. En dan vraagt hij met name gebed van dat hij bewaard mag worden voor wargeesten, dwaalgeesten, mensen die met een wargeest, een andere geest spreken. En dan staat er, en slechte mensen. Mensen die andere bedoelingen hebben. Mensen die mensen voor hen willen winnen en niet voor Christus. Nou, dat zijn de mensen waar je soms mee te maken krijgt als je staat in de dienst van het evangelie. Je krijgt soms met mensen te maken die vanuit een heel andere geest werken. En dan denk je wel, waar hebben ze het eigenlijk over? Of met hele andere bedoelingen. En dan staat er ook hierachter, en misschien is het toch goed om dat woordje te vertalen naar dat wat er in het Grieks staat, want er staat, want trouw vindt men niet bij allen. In de Statenvertaling wordt voor het woordje trouw hier het woordje, nou als u een herziene Statenvertaling heeft, dan staat het misschien ook wel, daar wordt het woordje geloof gebruikt. En letterlijk staat er, het is niet alles geloof wat je tegenkomt. Met andere woorden, we komen soms dingen tegen, geestelijke dingen tegen, waar we helemaal niet verwant mee zijn. Wat helemaal niet geloof, niets met geloof te maken heeft. Maar vanuit een ware geest ontstaan is. Of vanuit onzuivere bedoelingen ontstaan is. En dat heeft ook alles te maken met de komst van de antichrist. Dat er ook niet alleen een schijnchristus zal komen, maar ook een schijngeloof. Mensen die wel met hun mond belijden dat ze christen zijn, maar het helemaal niet zijn. En vandaar dat Paulus hier aan het einde van het vierde vers, of het einde van het tweede vers zegt, want het is niet alles geloof wat je daar tegenkomt in het zogenaamde christendom. Maar er is ook heel veel ongeloof, heel veel wat niets met geloof te maken heeft. Dan het tweede wat Paulus hier vraagt, dat is in het vijfde vers, de Heere neige uw hart. Hele mooie uitdrukking, de Heere neige uw hart. We zijn er de vorige keer niet zo aan toegekomen, maar in vers 16, het laatste stukje van het vorige hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 2 vers 16, daar staat dat hij ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft. En dan staat er, troosten uw harten. Hier staat troost uw harten, dat heeft alles te maken met maak dat hart sterk, bemoedig dat hart. Zodat we, staat er in vers 17, sterk kunnen zijn in goed werk en woord. Dat is werken vanuit ons hart, dat we versterkt worden in ons hart. En hier staat, de Heere neige uw harten. En dat woordje neigen, dat heeft te maken met, hij beweegt ons hart, hij stuurt ons hart, hij geeft ons hart richting tot de liefde van God en de volharding van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat hetgene wat hier na komt, dat het alles te maken heeft dat, ja, dat wij open moeten staan dat hij ons hart neigt. Dat hij ons hart stuurt, leidt, de overleggingen van ons hart, hè, dat hij ons daarin leidt. Nou, waarom hebben we dat dan zo nodig? Niet alleen die kracht, dat we krachtig worden in ons hart, maar ook een wijs hart hebben, dat we wijsheid ontvangen in ons leven. Dat heeft te maken met datgene wat we vanaf vers 6 tot en met 15 lezen. Dan heb je te maken met ongeregelden. Dat woordje ongeregelden of regel of in verband daarmee komt drie keer voor in dat stukje vanaf vers 6 tot en met 15. Letterlijk wordt ermee bedoeld, vroeger toen wij op de lagere school zaten, en ik weet niet of dat nog gebeurt, dan ging op een gegeven moment de fluit en dan moesten we allemaal in een rij gaan staan, voordat we naar binnen mochten. Maar er moesten allemaal keurige rijen zijn, dan mocht je niet een meter naast staan, nee, je moest in de rij gaan staan. Nou, wat hier precies mee bedoeld wordt, dat is dat je als het ware uit de regel treedt. Dat je als het ware uit de regel danst, je eigen weg gaat, je niet met de rij rekening wil houden. Dus je wilt als het ware niet zo zijn als de ander. Uit de regel treden, de ongeregelden. Nou, om met die ongeregelden om te gaan, en dat heb je in elk gezin. Wij mochten een heerlijk weekend met onze kleinkinderen optrekken. En dan merk je dat, ook met je kleinkinderen, dat het niet altijd zo gaat zoals jij het wilt. Nou, dat gaat in elk gezin zo. Dat gaat ook in elke gemeente zo. Er zijn er die keurig netjes in de regel meelopen. En er zijn er ook die constant de regel verlaten en hun eigen weg gaan. Nou, hoe moet je hier nou mee omgaan? Nou, in de eerste plaats zegt hij, treed hen tegemoet, en daarom staat het zo mooi in dat vijfde vers, vanuit de liefde Gods. Als je het niet vanuit Gods liefde doet, houd dan maar je mond. Dus dat is het eerste, daarom staat het hiervoor, de Heere neigt uw hart tot de liefde Gods, vanuit de liefde Gods. En het tweede is dat je dan nodig hebt de volharding in Christus. Dat is ons uitgangspunt. Volharding in Christus. Kijk, het kan zo zijn dat ouders op een gegeven moment zeggen, ja, nou heb ik het al zo vaak tegen de kinderen gezegd, ik laat het er maar bij hoor. Ik ben opvoedingsmoe geworden. Ik zie het niet meer zitten. Nou, daar moet je je nooit aan toegeven in een gezin als ouders, maar ook nooit in de gemeente. Zo van, nou oké, laat dan maar. Nee, we moeten volharden. En wel vanuit de liefde van God. Waar leidt het naartoe? Wat is ons motief verder? Dan staat er zo mooi in dat 15e vers. Hoe benader je deze personen? Dan staat in vers 15. Houd hem echter nooit voor een vijand. Ook iemand die ongeregeld is, daar kan je soms, hij kan je soms triggeren, hij kan je soms boos maken, je kunt soms zelfs een beetje vijandig worden. Nou, dan ben je dus helemaal fout bezig. Benader hem niet als een vijand. Maar wijst hem terecht als een broeder. Wees broederlijk. En broederlijk in de Bijbel, dat heeft alles te maken met, kijk, het wordt ook negatief gezien als Kain zegt, ben ik mijn broeders hoeder. Hè? Zo van, nee, het echte woordje broeder in de Bijbel, adelfos, dat heeft te maken met, we zijn betrokken naar elkaar toe. We vormen een broederschap. We hebben elkaar nodig. Dus behandel hem als iemand die je nodig hebt, die je niet zomaar afschrijft, maar die ook waardevol is in het gezin van God. Met ontzag, met liefde. Vandaar dus die twee kenmerken daarvoor en die twee kenmerken helemaal achteraan. Hoe ga je om met deze ongeregelden? Het is trouwens heel interessant dat in vers 11, daar staat in vers 11 dat Paulus zegt, wij horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen. Wij horen. Dus op de een of andere manier is dat nog een nakomend stukje informatie geweest wat Paulus ter oren gekomen is. Paulus die heeft dus contact met die gemeente en hij heeft daarover gehoord. En hij schrijft daar ook over. Het is bekend geworden. Misschien zelfs de namen die hier niet genoemd worden, maar het is een soort nakomend bericht waar Paulus op in wil gaan. Ze zijn ongeregeld, ze treden als het ware uit de regel ten opzichte van de overleveringen die zowel in vers 6 genoemd worden. Kijkt u maar in 2 Thessalonicenzen 3 vers 6, daar staat, maar wij bevelen uw broeders in de naam van de Heer Jezus Christus dat gij u onttrekt aan elke broeder die zich ongeregeld gedraagt in strijd met de overleveringen. Dus ongeregeld ten opzichte van de overleveringen die Paulus aan hen gegeven. En datzelfde woordje, overleveringen, die vind je ook in vers 15 van het vorige hoofdstuk. Daar hebben we het de vorige keer ook iets over gehad. Vers 15 van het vorige hoofdstuk, daar staat, zo dan broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zijn mondeling, het zijn schriftelijk, geleerd zijn. Nou, daar moeten we ons aan houden. En dan kunnen natuurlijk allerlei mensen met allerlei nieuwe inzichten komen en het moet zo, het moet anders. Het heeft ook niets te maken met starheid, zo van, vroeger was het allemaal goed en we blijven zo. Daar heeft het ook niets mee te maken. Het heeft alles te maken met dat wat we kunnen vinden in het woord van God. En God heeft ons via onze broeder Paulus en Petrus en Jacobus en Judas en Johannes overgeleverd hoe het gaat in de gemeente. En het is juist zo mooi dat het boek Handelingen gaat over het ontstaan van de gemeente. Alle brieven daarna gaan over hoe functioneert het dan in de gemeente. En het boek Openbaring gaat over de voleinding van de gemeente. Dus we hebben genoeg stof, alle brieven, die ons leren hoe het gaat in de gemeente. En daarom is het ook heel belangrijk dat je steeds weer kijkt van hoe wordt de gemeente gevormd en hoe functioneert de gemeente in de praktijk. En dan natuurlijk altijd vanuit het woord van God zoals ons dat overgeleverd is. Er is nog iets. Ze zijn zo ongeregeld, deze mensen, dat er op een gegeven moment staat, u heeft dat hier een klein beetje kunnen lezen, dat ze op een gegeven moment zeggen van, nou, wij gaan niet meer werken. Wij gaan niet meer werken. Want weet je, dat werk, dat is allemaal aards. Dat werk is allemaal aards. Dat doe je maar voor even en dat vergaat weer. En zoals in hoofdstuk 2, de eerste twee versen naar voren komt, zeggen zij, de komst van Jezus, de dag des Heren breekt aan. Elk moment kan de dag des Heren aanbreken. Nou, dan ga je toch geen huizen meer bouwen. Dan ga je toch geen tenten meer maken. Dan ga je toch geen auto's meer maken. Dat is allemaal stoffelijk werk, allemaal aardswerk. Nee, dan richten we ons helemaal alleen op dat geestelijke. En we bemoeien ons helemaal niet meer met het aardse slijk en met alles wat hier op aarde moet gebeuren. Nou, dat was hetgeen wat daar in Thessalonica gebeurde. En dan vind ik het juist zo mooi dat Paulus zegt, ja, maar mensen, moet je nou eens horen, ik ben bij jullie bezig geweest met tenten maken. Nou, hoe lang gaan die tentjes mee? Hij heeft het over de tent die afgebroken wordt, of de tent die vergaat, of de tent die gaat klapperen. En toch is hij daar dag en nacht bezig om tenten te maken, om te kunnen voorzien in zijn eigen onderhoud. Is hij dan met niks bezig geweest? Zeker niet. Zeker niet. Hij heeft daar een voorbeeld gegeven om ook gewoon met je handen te werken. En ook dat van de Heer te verwachten. Weet u, vandaag, of toen in die tijd, had je de Farizeeërs. Ze staken geen hand uit om te werken. Ze zaten alleen maar de hele dag met een snuffert in de Torah te neuzen. En de anderen moesten het werk doen. En, daarmee klaagt de Jezus hen ook zelfs aan. Jullie leggen ze allemaal geboden op, maar jullie raken ze zelf niet aan. Of vandaag, als je naar de orthodoxe Joden kijkt, er zijn heel wat orthodoxe Joden die geen hand uitsteken. Ze zitten alleen maar in de Torah te lezen en anderen moeten maar voor hen werken. Nou, Paulus zegt, nee, dat is niet zoals God dat bedoeld heeft. Hij zegt letterlijk, wie niet werkt, zal ook niet eten. Nou, dat is de regel waar Paulus deze gemeente terug wil roepen. En zeggen, mensen, jullie moeten nuchter zijn. Jullie moeten gewoon je aardse verantwoordelijkheid dragen, want zo maken jullie het woord van God belachelijk. Nou, dat waren de ongeregelden in die tijd. En hij wijst het terecht. En die ongeregelden die dachten van, ja, wij zijn die. En dat was ook het Griekse denken, hè? Het Griekse denken is, laat die slaven maar werken en wij houden ons bezig met de wetenschap. Dat was het Griekse denken in die tijd. Nou ja, Thessalonica was natuurlijk ook in Griekenland. Dus het was een hele kleine stap om daar mee verder te gaan. En zich helemaal te wijden aan de wederkomst van Christus. En zich te onttrekken aan de aardse verantwoordelijkheid die zij hadden. Ja. Ja, ja. Ja, vers 14 en 15. Ja. Ja. Nou, Jan, het lijkt net of je op mijn blaadje kijkt, want ik was daar net, ik wou er net aan toekomen om daar iets over te zeggen. Ik zal het even zo houden. Hoe ga je dan met deze mensen om? Nou, daar staat in eerste plaats, onttrek je aan hen. Dat betekent letterlijk, doe niet met hen mee. Pas het niet toe in je eigen leven. He, want er zijn van die mensen die soms zo drammerig naar je toe kunnen komen. En zeggen, je moet het zo doen. En je moet dat doen. En dan hebben wij gewoon de pure Hollandse nuchterheid om te zeggen, nou, laat mij nou maar gewoon zo doen zoals ik het altijd gedaan heb. En wees jij nou maar blij met de manier zoals jij het doet. Maar ik doe hier niet aan mee. Ja, maar jij bent heel ongeestelijk, jij. Ik doe hier niet aan mee. Nou, onttrek je aan hen. Ten tweede staat er, vermaan hen. Vermaan hen. En dan staat er letterlijk, vermaan hen om gewoon terug te keren naar, hou je rustig bij je werk en eet je eigen brood. Dat staat hier letterlijk, dat Paulus zegt, hou je bij je werk en schoenmaker hou je bij je leest. Met andere woorden, wees alsjeblieft nuchter. Er is zoveel onnuchterheid vandaag onder zoveel christenen. Wees nuchter. Hou je bij je werk. Het derde, dan staat er, als die persoon, het kan een man zijn of een vrouw, als die persoon niet luistert, dan staat er, tekent hem en ga niet met hem om. Dan moet je hem links laten liggen. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil niet onder die invloed van jou komen. En daar moet je best wel voor oppassen dat, ja, soms hebben mensen zo'n sterke drang dat je ook onder de invloed van deze mensen kunt komen. Nou, dan zegt de Bijbel heel duidelijk van, ga niet met ze om. En dan als je op die manier je duidelijk opstelt, dan zegt Paulus, opdat hij beschaamd zou kunnen worden, dan kan hij beschaamd worden, zodat hij ook uiteindelijk tot bekering als het ware kan komen. En dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling om mensen die ongeregeld te zijn, huppelijkee te wippen. Maar het is uiteindelijk het doel om mensen die ongeregeld te zijn, in zo'n positie te brengen dat ze zich gaan schamen. Dat ze gaan beseffen van, jongens, waar ben ik mee bezig? En dat ze dan terugkomen. En dan wordt een gemeente niet een rechtszaal, maar een ziekenzaal. Waar mensen in ziekte ook kunnen genezen. En zich terug kunnen keren tot de Heer. Gemeentetucht is altijd een heel moeilijk onderwerp. En daarom staat er ook, vanuit de liefde van God, met volharding. En dan vind ik het zo mooi dat hier staat, als het over deze dingen gaat, waar mensen zo ongeregeld zich gedragen, dan staat er, als we nog even teruggaan naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 16. Dan staat er, maar hij, in de eerste brief zegt Paulus nog de God des vredes. En in 5 vers 23, en hier zegt hij in de tweede brief, en hij de Heere des vredes. Het gaat over de Heere Jezus zelf. Hij is de vredevorst. Als het over tucht gaat in de gemeente, terechtwijzing gaat in de gemeente, dan is het zo onnoemelijk belangrijk dat je dat doet vanuit de vrede van God. De Heer des vredes. Geef u vrede voortdurend en in elk opzicht de Heere zij met u allen. Dat je vanuit de vrede van God hier in de gemeente de Heer mag dienen. En dan sluit hij af met die eigenhandige groet van Paulus. Waarmee hij als het ware zijn eigen handtekening onder deze brief wil zetten, zodat deze brief, ze heel duidelijk weten, deze brief komt van Paulus. En dat Paulus zegt, ik schrijf jullie, ik laat het jullie weten, En zorg ervoor, hè, die laatste brief zegt hij, ik wil jullie echt vragen dat iedereen deze brief leest. Nou, dit is ook zijn verlangen dat iedereen deze brief schrijft, leest. En dan eindigt hij zo mooi met de woorden, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Nou, er is geen mooiere groet dan je deze genade te geven. De vrede van God en de genade van God, die we elke dag zo nodig hebben. Ook in de gemeente. Goed, tot zover deze woorden uit 2 Thessalonicenzen 3.